Goedemorgen, broeders en zusters. We hebben als onderwerp aangekondigd engelen. En niemand vroeg ernaar in de afgelopen weken, dus ik heb het maar een beetje laten rusten. Ik denk, dat kan ik altijd op het laatste moment nog van onderwerp veranderen. Maar helaas, dat gaat nu niet meer. Dus wij zullen het vandaag hebben over engelen. Hetgeen overigens niet meevalt, moet ik u er meteen bij vertellen. Ik heb vroeger eens een keer een doctoraalscriptie in mijn vingers gekregen. Dat gebeurt trouwens wel vaker, maar van de een of andere iets met oog, maar goed. Maar een theoloog dus, waar de scriptie over ging, weet ik niet meer, maar een van de bijgevoegde stellingen had iets van doen. Ik ben hem vergeten en ik kon hem zo gauw niet vinden de afgelopen dagen. Maar een van de stellingen die daarbij geponeerd werden, had van doen met de onmogelijkheid om te komen tot een bijbels verantwoorde angelologie. Dat heb ik dus wel geoefend, om dat 's morgens vroeg goed te kunnen uitspreken. Angelologie, de leer der engelen, heet zoiets. Maar er werd dus vastgesteld, en werd niet eens vastgesteld, maar er werd inderdaad gezegd dat het onmogelijk was om te komen tot een bijbelse leer der engelen. En dat is ook zo. Iedereen die zich daarmee bezighoudt, zal dat moeten toegeven. Want hoewel natuurlijk engelen vaak genoeg in de Bijbel genoemd worden, is lang niet altijd duidelijk waarover dan eigenlijk precies gesproken wordt. Zo zit dat nou eenmaal. Want zolang je de Bijbel dichtlaat, kun je natuurlijk altijd zeggen, engelen, dat zijn hemelse wezens. Maar zodra de Bijbel opengaat, zal blijken dat dat lang niet altijd het geval is. Dat is een van de problemen. Bovendien, het woord engelen lijkt een goed Nederlands woord, maar dat is het niet eens, want ook de vertalers zagen de problemen in en wisten dus niet hoe ze de term zouden vertalen en hebben hem dus maar niet vertaald, vandaar dat wij in het Nederlands opgescheept zitten met dit Griekse woord. Want het is nog steeds een Grieks woord. Het is domweg niet vertaald, omdat er in het Nederlands geen begrip te vinden is wat inderdaad dat begrip engel volkomen zou kunnen dekken. Ik heb trouwens de indruk dat het in het Grieks en het Hebreeuws ook zo is, zodat het niet echt een probleem is. Het punt is gewoon dat de term gebruikt wordt, weliswaar voor wat wij in de volksmond engelen noemen, namelijk onzienlijke wezens, om het dan maar eens zo te zeggen, maar dat is niet de enige toepassing, want de term wordt op nog veel meer andere wijzen toegepast. En ik moet eigenlijk als eerste zeggen dat de uitdrukking als zodanig, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, van oorsprong eigenlijk gewoon de betekenis heeft van boodschapper. Maar aangezien iedereen bij gelegenheid wel eens een boodschap moet doen, nietwaar, kan iedereen dus met de term engel of boodschapper worden aangeduid. En zo ongeveer is het in de Bijbel ook. En bij gelegenheid is het dus tamelijk gecompliceerd om uit te maken waar het eigenlijk over gaat. Dus ik alleen maar denk aan de uitspraak uit Malachi, want die heet zo, weet u wel, Malach, dat betekent engel. En Malachi wordt dus vertaald met mijn engel. Maar in dat boek gaat het erom, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht henen. Waarna de vraag is dat een uitspraak over een onzienlijk wezen? Of is het een uitspraak over de Heer Jezus? Of is het een uitspraak over Johannes de Doper? Of is het een uitspraak over Elia? Want die vier opties, die staan alle vier open in het boek, in de profetie van Malachi. Het is heel moeilijk om te zeggen waarover het gaat. En in de praktijk zouden we die keuze ook niet eens maken, want er blijkt dat de uitdrukking, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, weliswaar een hoogste instantie van toepassing is op de Heer Jezus zelf, maar daarnaast net zo goed wordt toegepast op iemand als Johannes de Doper, of op Elia, of zelfs misschien wel op Malachi zelf, want waarom heet de man anders zo? Dat kan allemaal namelijk, maar het hangt er maar vanaf van welke kant wij deze schriftgedeelten benaderen. Dat geldt niet alleen voor de profetie van Malachi, maar dat geldt voor vele uitspraken uit de Bijbel. Maar wellicht kom ik daar nog over te spreken vandaag. Het bespreken van alle schriftplaatsen is volstrekt onmogelijk, want het zijn er veel te veel. Maar ik moet toch ergens beginnen, en ik begin dus voor het gemak bij een van de belangrijkste Bijbelgedeelten in dat verband die wij kennen, en het is al aangehaald vanmorgen, dat is Hebreeën 1. Verzen waar ik ook op deze plaats al zo dikwijls over gesproken heb, omdat ze essentieel zijn voor heel de Bijbel en zelfs voor in het bijzonder Nieuwtestamentische geschiedenis, Hebreeën 1, de woorden die daar gesproken worden over de Zoon van God, die gesteld is tot erfgenaam van het heelal. Ik lees het altijd wat vrij voor. Hebreeën 1, vers 2. De Zoon van God die gesteld is tot erfgenaam van alles. Die is, vers 3, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Of de uitstraling, zeg ik ook wel eens, is voor sommigen duidelijker. De uitstraling van God die licht is, is eigenlijk de gedachte. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, en wezen is iets wezenlijks, daar hebben wij geen beeld van, maar het wezen van de Godheid, God namelijk, zijn wezen, drukt zich uit in een beeld, en dat is dan inderdaad degene die we kennen als de Zoon, of de Heer Jezus Christus. En vervolgens staat er dat hij alle dingen draagt door het woord van Gods kracht, want Christus is de kracht Gods en Christus is het woord Gods en al wat God doet, doet hij door de Heer Jezus Christus, door de Zoon. En dus draagt hij alle dingen door het woord van Gods kracht. Maar van die Christus staat dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, dat hij sindsdien is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dan komt er meteen tot twee hoofdstukken lang, komt daar een toevoeging, voor een groot deel ontleend aan het Oude Testament. Hij is namelijk gezeten aan de rechterhand der majesteit in het hoogste, zou ik vertaald hebben, eerlijk gezegd. Want het woord hemelen staat er niet bij, naar het schijnt, hè. En dus wordt het gewoon het hoogste of de hoge. Ongeveer hetzelfde als het hemelse als uit Efeze, en dat is ongetwijfeld de juiste verbinding. Maar goed. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in het hoogste, want de nadruk ligt niet zozeer op de hemelen, want dat weet u toch, hemelen hoeft niet zo hoog te zijn. Is niet zo erg hoog. En bovendien, bij hemelen denken wij gewoonlijk meteen in meters en kilometers. Vroeger in lichtjaren, nu nog wel, maar dat betekent zoveel niet meer, hè. Als je het omrekent naar kilometers, valt het zwaar tegen. Maar goed, dat rekensommetje zullen we u vandaag niet voorhouden. Maar we denken dan meteen in meters en denken in plaats, een locatie enzovoorts. Dat is een ent omhoog enzovoorts, dat denken wij dan bij hemelen. Maar dat is niet de gedachte. En daarom staat er ook in het hoogste, want het gaat niet om die hemelen zozeer. Bovendien, ik zeg altijd, ook de hoogste hemel strekt zich uit tot op de aardbodem. Dat is een volstrekt Bijbelse waarheid. En in zekere zin is dat zo hoog niet, in meters in ieder geval niet. Maar hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoge, of hoe het maar heten mag, en daarmee wordt weergegeven zijn uitermate verhoogde positie, niet zozeer in plaats, maar wel degelijk, en dat is veel belangrijker, in rangorde. Hij heeft de allerhoogste positie bereikt in heel de schepping, want hij is erfgenaam geworden van de schepping. Hij is zoon en dus erfgenaam van God geworden en heeft dus inderdaad een plaats op het gelijke niveau van God zelf. Want hij is niet alleen bij God, hij is God. Maar dat was weer een ander schriftgedeelte. Maar hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Deze uitspraak zelf, maar dat wist u natuurlijk al lang. Deze uitspraak zelf is natuurlijk ontleend op Psalm 110. Een van de meest geciteerde, ik denk zelfs het meest geciteerde schriftgedeelte uit het Oude Testament in het Nieuwe. En daarom ook de belangrijkste Nieuwtestamentische waarheid. De waarheid namelijk dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Uitermate verhoogd, zoals niet alleen Filippenzen zegt, maar zoals ook de psalmen en de profeten uitgebreid hadden aangekondigd. Waarna er meteen staat als toelichting, zoveel treffelijker, ja hoger, maar inderdaad niet in plaats, maar in rangorde, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, om de eenvoudige reden dat hij een hogere, weer een ander woord voor hogere nu, hè? Uitnemender, een uitnemender naam, of titel zo u wilt, dat is misschien eenvoudiger, dat hij een uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Hetgeen niks betekent natuurlijk, als de engelen niet een hoge plaats innemen in de schepping. En daar gaat het maar om, hè. Hetgeen trouwens ook niks zou betekenen als engelen niet geschapen wezens zouden zijn, maar als engelen zouden zijn incidentele emanaties van de Godheid. Hoe zei ik zoiets? Nee, ik kan het niet nog een keer zeggen. Dat doe ik. Ik zal het toelichten. Zo lossen wij dat altijd op. De gedachte is namelijk soms dat engelen niet zelfstandige wezens zouden zijn, maar bij gelegenheid zouden verschijnen, ontstaan of zoiets, als uitdrukking van Gods handelen, als uitdrukking eventueel van Gods wezen. En ik moet u er meteen bij zeggen, dat is niet zomaar een opvatting, daar is echt wel wat voor te zeggen, want er zijn vele schriftplaatsen die die indruk wekken. Namelijk dat engelen als zodanig eigenlijk niet eens bestaan, in de zin van niet permanent bestaan, maar dat ze alleen bij gelegenheid daar zijn om een of andere functie te vervullen en daarna verdwijnen zij ook weer. En dat is heus een tamelijk wijdverspreide opvatting. En zonder het Nieuwe Testament is dat ook tamelijk eenvoudig te verdedigen, mag ik wel zeggen. Maar daar komen wij waarschijnlijk nog wel over te spreken, hoe men daarbij komt. Maar even terzijde. Maar dan betekent het dus, als het zo zou zijn, als die engelen alleen bij gelegenheid daar zijn en dan weer niet zijn, heb ik gevraagd aan Shakespeare, weet u wel, to be or not to be, dan gaat het erom bij een engel in dat geval. Hè? Is hij er wel of is hij er niet? Maar als hij er zo wel is en dan weer niet, dan betekent het natuurlijk niks dat Christus gesteld is boven de engelen. Want als de engelen normaal gesproken niet eens bestaan, dan betekent die positie van Christus dus uiteraard ook weer niet zoveel. En dan heeft dit hele hoofdstuk hier in Hebreeën 1 ook nauwelijks enige zin. Dan zou het voldoende zijn om te zeggen dat Christus een positie heeft ontvangen uitermate verhoogd, ver boven alle mensen, zelfs boven Adam. Wat niet zo'n erg kleine jongen was eigenlijk, maar ver boven Adam en ver boven David enzovoorts. Hè. De Zoon des Mensen, uitermate verhoogd, is per definitie, op grond van de uitdrukking dus, de allerhoogste mens. Dat zou dan voldoende geweest zijn. Maar dat is nou net niet het thema van de Hebreeënbrief. En tussen haakjes, want ik kan het nooit nalaten, als de Hebreeënbrief bestemd zou geweest zijn voor gelovigen uit de Joden, dan wel gelovigen uit Israël, voor straks in de dagen wanneer het koninkrijk aanbreekt, zoals sommigen denken, dan heeft het geen zin te zeggen dat Christus is gezeten boven de engelen aan de rechterhand Gods. Dan was het voldoende om te zeggen dat hij is gezeten in Jeruzalem op de troon van zijn vader David. Maar dat staat er nou juist niet. Dan was het ook voldoende geweest om te zeggen hij is de allerhoogste mens, de mens met de oudste rechten, de Zoon des Mensen, dus de Zoon van Adam, die niet alleen Israël, maar alle volkeren aan zich zal onderwerpen, maar ook dat staat er niet. Integendeel, deze brief gaat niet over de openbaring van het Koninkrijk van Christus in de toekomst, dat blijkt uit de eerste verse al, en dat blijkt tot de laatste verse overigens aan toe. Het gaat over de Christus die juist niet zozeer een positie heeft gekregen op aarde als de uitermate verhoogde mens, want daar staat nog te bezien of dat zo weer zin is. Ik bedoel, wij kennen hem als de ene waarachtige heerser, de mens Jezus Christus maar uitermate verhoogd, maar in de wereld wordt hij als zodanig absoluut niet gekend. En ik denk soms dat hij degene is die in Daniël genoemd wordt, namelijk God geeft het koninkrijk aan wie hij wil, hij stelt daarover, over dat koninkrijk, de meest verachte onder de mensen. Ik denk dat daar in de eerste plaats de Heer Jezus mee bedoeld wordt, zoals we die nu kennen, veracht. Maar het punt is juist dat in onze dagen Christus in ieder geval deze positie heeft aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. De wereld zal zeggen, daar hebben wij niks aan, en Margriet Eshuis, ik blijf het herhalen, want ik vond het zo'n prachtig lied wat ik op de radio hoorde. Margriet Eshuis zong God is asleep. Ik kon de tekst zo gauw niet onthouden, moest bovendien op het verkeer letten, en ik dacht bovendien dat het een Amerikaanse dame was die dat zong. Maar er bleek een juffrouw uit jou uit de buurt te zijn. Maar goed, die zong God is asleep. Ja, hij heeft waarschijnlijk het telefoonnummer wel. Maar goed, maar het doet er nou niet toe. Die zong God is asleep. Ik vond het een prachtig lied, vond een prachtige tekst. Ik weet niet wie het geschreven heeft. Ik vond het ook redelijk eerbiedig gezongen. Maar het is natuurlijk toch in onze ogen en onze oren de uitdrukking van een volstrekte onkunde met betrekking tot bijbelse waarheid. Een die trouwens in het algemeen onder christenen sowieso gevonden wordt, waarbij men niet kan zeggen, niet weet namelijk, wat dan het werk Gods is in onze dagen. Men neemt hem hooguit kwalijk dat die bepaalde dingen die wij op ons programma hebben staan, dat hij die dingen die wij op ons programma hebben staan niet uitvoert en ons niet voldoende vertegenwoordiging geeft in de Tweede Kamer, laat staan de Eerste. Maar goed, dat even terzijde. Maar we nemen dat kwalijk. Als hij dan bestaat, wat een onzin. Als hij dan bestaat, waarom doet hij dan niet wat wij zouden doen als wij God waren? Nou, het hele punt is, dat doet hij niet. En daarom is het maar goed dat wij geen God zijn. We zouden het verkeerd doen. Maar de schrift openbaart ons wat God wel doet in onze dagen. Hij maakt namelijk van zijn verhoogde positie aan de rechterhand Gods gebruik om de gemeente, dat volk van vandaag, te verzamelen uit de heidenen. En vergis u niet, wij zijn de Eerste Kamer. Dat is Hebreeën 12. Wij zijn de algemene vergadering, zo heet dat. Daar staat de generaal. Nou, staten weet ik niet, maar generaal in elk geval. 4 sterren minstens. Ik denk 5 trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Hè? Maar over het koninklijk huis zullen we het nou niet hebben. Dus wij zijn de algemene vergadering. Wij zijn de Eerste Kamer. Wij zijn de Ecclesia, de gemeente van eerstgeborenen. Want daartoe zijn wij geroepen, daartoe worden wij geroepen in onze dagen, om straks in de toekomst inderdaad deel te hebben aan zijn heerschappij, in de dagen wanneer de Hebreeënbrief als zodanig niet meer van toepassing is, maar waarin Christus nog wel degelijk hoge priester is en bovendien zijn koningschap op aarde zal openbaren. Waarin hij nog steeds is de middelaar van het nieuwe verbond, maar het zijn de dagen waarin men niet wacht op dat hij ten andere malen zal verschijnen, want dan is hij ten andere malen verschenen. Dat bedoel ik maar te zeggen. Maar het essentiële van onze bedeling is niet dat Christus als de zoon van David of als de zoon van Adam verhoogd is geworden boven alle mensen. Essentieel voor onze dagen is dat Christus verhoogd is tot boven de engelen. Dat moet trouwens ook wel. Want daarmee heeft hij overwinning, heeft hij een positie namelijk hoger dan de machten die tot vandaag in de praktijk de wereld regeren. Het is een zware uitdrukking, maar is volstrekt bijbels. Hij heeft een positie daarboven. Ja, ik weet niet of hij in Nederland... Hij is overheer. Ik schiet me nog net een Nederlands woord te binnen. Hij is overheer. Dat woord kennen wij niet meer. Hè? De Engelsen gebruiken dat wel. Overlord. Hij overruled als het ware die overheden en machten in de hemel. Ze kunnen doen wat ze willen, maar als ze handelen in strijd met wat van belang is voor de gemeente en eventueel wat van belang is voor u en mij, als ze daarmee in strijd handelen, grijpt de Heer in, want hij heeft een machtspositie hoger dan deze overheden en machten, of hoe ze maar heten mogen. Dat is één ding. En het andere ding is dat hij wel die positie moet hebben terwille van de roeping van de gemeente. Want de andere kant van het verhaal is dat de gemeente in belangrijke mate in de toekomst de positie van deze engelen zal innemen. Staat er ook. Meerdere malen. Dat kan niet misverstaan worden. Wat we ons erbij moeten voorstellen weet ik ook nooit, want dat is ook moeilijk. Maar niettemin, de schrift zegt dat. De gedachte is dat in de toekomst een deel der engelen inderdaad uit hun positie zal verwijderd worden. Uit de hemel had ik kunnen zeggen natuurlijk, maar ik zeg met opzet, een deel van de engelen zal uit hun positie verwijderd worden en inderdaad de gemeente van vandaag zal de positie van engelen innemen in de toekomst. Zodat vervolgens de vraag is, als de Bijbel op bepaalde plaatsen over engelen spreekt, spreekt de Bijbel dan niet toevallig misschien toch over de gemeente? Op een of andere wijze. En het antwoord is ja, in veel gevallen wel, maar het is niet altijd even duidelijk en dat is ook niet de bedoeling. Maar waar het maar om gaat is dat wij leren van Christus dat hij inderdaad een positie heeft ontvangen boven de engelen. En er staat ook uitdrukkelijk in vers 4, als hij of toen hij uitnemender naam, titel of hoe het maar heten mag, boven hen niet alleen ontvangen heeft, maar ook geërfd heeft, want het begrip erven hangt samen met het begrip zoonschap uit deze verse. En de gedachte is dus dat degene over wie hier gesproken wordt, ooit een positie had beneden de engelen. Maar dat hij vervolgens door God is aangesteld als zoon, als erfgenaam, en daardoor een positie ontving die hij niet had, een positie namelijk boven de engelen. Het zal duidelijk zijn dat als het zo gezegd wordt, hier ook in Hebreeën, dan wordt niet gesproken over Jehovah uit de Oudtestamentische geschiedenis, die een naam heeft ontvangen boven de engelen, want op zich betekent dat niet veel. Die had hij namelijk al, en dan kun je moeilijk zeggen, zo zonder toelichting, heeft die naam boven de engelen geërfd. Maar de gedachte hier in Hebreeën, en in grote delen van het Nieuwe Testament natuurlijk, is dat het gaat over Jezus van Nazareth, de mens die op aarde leefde, die kwam onder de wet, geboren uit een vrouw enzovoorts, maar die hier op aarde leefde en leed en vervolgens stierf, waarna de wereld zegt, het is jammer, want hij had aardige idealen, maar het was de tijd niet, of ze waren te hoog gegrepen, of er kwam niks van terecht. Een van de vele martelaren uit de geschiedenis, jammer, is niks van terecht gekomen. En van zijn later personeel ook meestal niet, is de gedachte, maar dat even terzijde. Maar het idee is dan, van dat is misgelopen, maar wat de schrift erover leert is, punt 1, deze Jezus is door God gesteld tot Christus, dat wil zeggen, hij is niettemin, ondanks alles, de Messias, de beloofde Messias van Juda, van het Joodse volk, de Messias van Israël, zal ik maar zeggen. En daarna vraagt het Joodse volk ogenblikkelijk, als dat zo is, waarom zit hij dan niet op de troon van zijn vader David in Jeruzalem? En toen was er een reformatorische gelovige die antwoord gaf en zei, dat verwachten wij ook niet, dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David, dat moet je overdrachtelijk zien, hij is in de hemel of zo. En dan zegt de Jood, nou ja, dat is niet wat hij beloofd had. Hè? En dan zegt die christen weer, nou ja, dan snap ik het ook niet, dan moet ik het nog eens navragen. Aan iemand die ervoor geleerd heeft of zo. Maar goed, laat me zitten. Je krijgt een oeverloze discussie vervolgens, hè. Maar het verhaal is heel eenvoudig en het wordt ook op vele plaatsen uiteengezet. Onder andere hier in Hebreeën 1 en 2. Namelijk dat deze Jezus is de Christus en dus inderdaad naar het vlees de zoon van David, de erfgenaam van David enzovoort, dat kan niet missen. Maar hem zou niet gegeven worden alleen de macht over Juda of over Israël, hem zou gegeven worden alle macht in hemel en op aarde. En wat de Jood zich niet realiseert, is dat deze Jezus, deze Messias, inderdaad de zoon van God zou zijn. En wat de christen zich niet realiseert, is dat de zoon van God bovendien de Messias van Israël zou zijn. En als we dat dus netjes bij elkaar optellen, komen we aardig in de buurt. Hij is namelijk de Christus. God heeft hem gesteld tot Christus, zegt Petrus. Op de Pinksterdag weet je wel, Handelingen 2. En God heeft hem gesteld tot Here. En dat is de hoogste naam die er is. Volgens het Oude Testament in ieder geval. En dus volgens het Nieuwe ook. God heeft hem gesteld tot Jehovah, de naam boven alle naam. Niet alleen de naam als hoogste in Israël, hoewel Jehovah de naam is van de God van Israël, maar de naam hoger dan wat ook, en daarom wordt hier uiteengezet hoger dan de engelen. Dat is maar waar het om gaat. Een positie dus in de hemel. En het is vanzelfsprekend dat de positie aan de rechterhand Gods, als zoon van God, een hogere is dan zijn positie op de troon van David. En dat betekent weer dat de Heer Jezus niet de minste haast heeft om zijn koninkrijk ook inderdaad op aarde op te richten. Want 2000 jaar kun je moeilijk zeggen dat er haast bij was. Natuurlijk, er zijn andere manieren om hetzelfde te benaderen, maar in de grote lijnen komt het altijd overeen, komt er altijd op neer dat de openbaring van de Heer Jezus Christus op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, om daar zijn koninkrijk op te richten, om Israël te herstellen en om andere heidenen aan zich te onderwerpen, dat die gebeurtenis dan toch zeker een jaar of 2000 werd uitgesteld. Nee, precies 2000 jaar, maar dan ongeveer een jaar. maar 2000 dan. Vooruit maar naar me zitten. Dat wil zeggen, dat duurt nou niet zo lang meer, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat het natuurlijk wel de langste periode is aaneengesloten uit heel de heilsgeschiedenis. Want zo is het dan toch wel. De langste bedeling ook, tot op zekere hoogte althans. En bovendien, dan is het nog een periode die zich van beneden af gezien eigenlijk kenmerkt door het feit dat God schijnt te slapen. Niks schijnt te doen. Waarom doet hij dan niks? Men moest eens weten wat hij deed. En zelfs degenen die aan het werk deel hebben, weten dat ik was nog niet eens. Dat is het grote probleem van de christenheid. Ik zeg altijd, en ik ben niet de enige trouwens, maar ik zeg altijd, al die zogenaamde dwaalleren, zal ik maar zeggen, komen uiteindelijk allemaal voort uit het niet verstaan van wat de gemeente feitelijk is, van het echte werk Gods in onze dagen. En als men dat niet weet, heeft men dus alle ruimte om daarvan alles voor in te vullen. En daarvan wordt ook gretig gebruik gemaakt natuurlijk. Is ruimte genoeg voor. Nou goed, laat me weer zitten. Wat de schrift ons leert is dat Christus inderdaad een uitnemender naam geërfd heeft boven de engelen. Want zoals bekend, neem ik aan, hè, zoals hoofdstuk 2 aanhaalt uit Psalm 8, werd hij inderdaad voor korte tijd beneden de engelen gesteld. En vanuit die positie wordt hier gesproken in Hebreeën 1, want God heeft hem inmiddels weer boven de engelen gesteld. Maar nu is het de mens, de zoon van David, en dat was hij voor zijn menswording uiteraard niet, de mens, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam, die mens namelijk, de zoon des mensen, die gezeten is op de allerhoogste troon in heel de schepping, op de troon van God namelijk, daar komt het op neer, als de zoon van God, boven de engelen. Dat wil zeggen dat in de praktijk in de hemel zijn koninkrijk functioneert. Dat wil niet zeggen dat het daar volmaakt gevestigd is, want zo kun je dat niet zeggen, maar je kunt wel zeggen dat in de hemel inderdaad, in die onzienlijke dingen, dat koninkrijk van Christus functioneert. Dat wil zeggen, wat hij wil doen, doet hij ook daadwerkelijk. Ondanks het feit dat er in de hemel toch wel zo een en ander rondloopt, dan wel rondvliegt natuurlijk, in de praktijk aan hem niet onderworpen is. Ja, hoe je dat voorstelt, broeders en zusters, ik weet het niet, hè. Maar dat is nou eenmaal zo. Onzienlijke wezens, zeg maar engelen, wij spreken dan over gevallen engelen, maar ik heb gemerkt dat op de zonderschool begrijpt men dan weer dat ze gekortwiekt zijn en dus niet meer kunnen vliegen of zo. Hè? Toch? Of niet? Dat denken toch velen? Maar gevallen engelen bedoelen we mee inderdaad die in zonde gevallen zijn. Dat wil zeggen engelen die in de praktijk aan God niet onderworpen zijn. Maar vergis u niet, er zijn er genoeg die wel aan God en aan Christus gehoorzaam zijn. En bovendien de macht van Christus is groot genoeg om te kunnen doen wat hij wil doen. Nu en in de toekomst geldt volstrekt hetzelfde. Nou ja, over de toekomst hebben we het wellicht nog. In elk geval, hij heeft de positie boven de engel ontvangen, de hemelse positie. Het werk wat hij doet, daar hebben we het al zo vaak over gehad en ik kan het niet voldoende benadrukken. Het werk wat Christus in onze dagen doet, is inderdaad een hemels werk en heeft met de aarde niets van doen. Het is ook niet de bedoeling dat de mens op aarde er ook maar iets van merkt. En voor zover de Heer door omstandigheden het noodzakelijk acht om op aarde toch het een en ander tot stand te brengen, want ik ben er stellig van overtuigd dat hij dat bij gelegenheid wel doet, doet hij dat zodanig dat niemand kan bewijzen dat hij het was die deed. En dat is maar waar het om gaat. Hij zou namelijk een werk doen in het verborgene. Een werk zelfs waarvan hij zegt dat de Joden het niet zouden geloven als het hun verteld zou worden. Zo wonderbaarlijk. Enzovoorts, hè. Maar kort en goed, dat is in ieder geval, samengevat, het werk van de verzameling van de gemeente uit de volkeren. Een volk, gemeente, een volk voor zijn naam. Een volk wat inderdaad gezet is, nu al, met Christus in de hemel. En zelfs wij die nog in het vlees zijn, wij die deel uitmaken, wat de buitenkant betreft, althans nog steeds van de tegenwoordige boze eeuw, zelfs wij zien het niet. En niettemin zien wij het, maar op een andere wijze. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, op de wijze van Hebreeën 2, uiteraard vers 9. Maar met het blote oog zien wij inderdaad het werk Gods niet. En met het blote oog begrijpen wij ook niet, dan hebben wij geen inzicht in onze positie als leden van dat lichaam van Christus, als gelovigen, als wedergeboren mensen, die nieuwe schepselen geworden zijn in Christus, en die niet alleen met Christus zijn opgewekt, hetgeen al moeilijk genoeg is om te begrijpen, maar die ook met Christus gezet zijn in de hemel, en dat is uiteraard nog moeilijker om te begrijpen. En het werk wat God aan en in de gemeente doet, is dus inderdaad een hemels werk. Een werk waar deze hemelse wezens van alles mee van doen hebben, want daar gaat het maar om, hè. En al was het maar omdat de gemeente inderdaad bezig is zich voor te bereiden op ook inderdaad een hemelse taak. Een taak die weliswaar uitgevoerd wordt ook in de richting van de aarde of met betrekking tot de aarde en de volkeren straks in de toekomst, maar niettemin, het blijft een hemelse aangelegenheid. En daarom is van belang te zien dat Christus inderdaad niet alle macht heeft op aarde, maar alle macht heeft in hemel en op aarde. En dus een troon heeft niet van vader Adam of vader Abraham, dat kan ik wat makkelijker uitspreken, meer geoefend, hè? Of van vader David, maar inderdaad een troon van zijn hemelse vader. En in die positie is hij het hoofd van de engelen, in ieder geval hoger dan de engelen. En dat is wat hier in Hebreeën 1 naar voren gebracht wordt. En natuurlijk, we hebben daar wel eens vaker bij stilgestaan. Maar als ik mij afvraag waarom het nou noodzakelijk is om dat ongeveer 2 hoofdstukken lang uiteen te zetten, dat hij een positie heeft boven de engelen, dan denk ik dat dat is omdat de positie van de engelen uiteindelijk onze positie is. En in zekere zin is het onze positie. Het is namelijk zeer goed vergelijkbaar. Natuurlijk, er staat niet dat daar, hier in deze hoofdstukken staat niet dat dat zo is of iets dergelijks. Maar je vraagt je af waarom het nodig is om zo uitgebreid te spreken over Christus als gesteld boven de engelen, als het niet zou zijn omdat Christus ook inderdaad gesteld is boven de gemeente en het hoofd is van de gemeente, zoals hij net zo goed het hoofd is van de engelen. Hij is immers degene die aan de engelen leiding geeft. Engelen zijn aan hem onderworpen, staat er. Nou goed, denk er maar eens over na, want we hebben het er nog wel over. Ik ga even verder. Er staat al vervolgens in vers 5 van Hebreeën 1, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? En dan denk ik, nou nee, zo heeft hij het niet gezegd. Maar kijk, dat is ook maar 1 uitspraak uit het Oude Testament, uit Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Weliswaar nogal eens een paar keer aangehaald in het Nieuwe Testament, letterlijk. Maar het was toch echt maar die ene uitspraak uit Psalm 2 van de vader over de zoon. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar die ene uitspraak, die komt dan bovendien nog te staan naast 1 andere uitspraak, zodat die alweer wat zwakker wordt. De andere uitspraak namelijk van, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoeveel belang heeft dan nog deze uitspraak? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Een uitspraak waarvan hier gezegd wordt dat die uitspraak niet gezegd, niet gedaan is tot de engelen. Het werd niet tot de engelen gezegd, maar u en ik worden geacht te weten dat de engelen in de schrift worden aangeduid als zonen Gods, zonen Gods. En niet maar 1 keer, maar meerdere malen. Het mag dan zo zijn dat tot de engelen niet gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar als je voor het eerst in de Bijbel de term zonen Gods tegenkomt, dan kan het niet missen, dan gaat het over engelen. En dat is ook niet de laatste keer trouwens. Komt betrekkelijk dikwijls voor. En als Christus dus beschreven wordt als zoon Gods, nou even voor het gemak even zonder het bepalend lidwoord, dus als Christus beschreven wordt als zoon Gods, zou je dus gewoon kunnen zeggen, oh dat is een engel. En dan zal ik u vertellen hoe dwaalleren ontstaan, zo ontstaan ze. zal nog even verder demonstreren. Daarna gaan wij zoeken of wij dat ook elders in de Bijbel bevestigd vinden, of we daar teksten voor kunnen vinden. Zo ontstaan dwaalleren. Die vinden wij, want God zei via Malachi, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, en dat blijkt inderdaad de Heer Jezus te zijn, dus dat kan niet missen. Waarna iemand zegt, nee, maar je moet het uit het Hebreeuws doen eigenlijk, dat is veel eerlijker. Nou goed, doen we het uit het Hebreeuws. Dan wordt Malach, de engel, dat blijkt gewoon het woord te zijn voor boodschapper, en via het Grieks precies hetzelfde. De engel betekent gewoon boodschapper, en noem nou eens een boodschapper van God, noem maar eens één. Ja. Dat is geen strik vraag, dat was een strik antwoord, Michael. Dus die laat ik even buiten beschouwen. Noem eens er één. Christus toch, die immers het woord Gods is. Hoe lieflijk zijn de voeten dergene of desgene die het goede boodschapt, die heil doet horen. Wie is dat dan? Wiens voeten zijn dat dan? Toch die van de Heer Jezus Christus. Je kunt hem dus gerust beschrijven als engel. Dan zeggen wij in de zin van boodschapper. Nee, goed, dat kan. Maar je kunt ook zeggen, engelen zijn zonen Gods en Christus is zoon van God. Dus daar is niks mee mis. Hij is dus een engel. En er zijn er heus die geloven dat de Heer Jezus gewoon een engel is. Waarmee men hem... Nee, dat is voor u van belang, want daarmee heeft hij weer niet de allerhoogste positie in de schepping. Daarmee wordt hij dan onder God gesteld, maar wel boven de engelen eventueel. Zo gebeurt zoiets. En er zit natuurlijk een grote kern van waarheid in dat betoog. Maar de fout in de redenering is natuurlijk dat wij sowieso zeer voorzichtig moeten zijn met het zoeken naar bijbelteksten die eventueel onze gedachten zouden kunnen bevestigen. Zulke bijbelteksten vind je namelijk altijd, dat is helemaal geen kunst. Bedenk maar iets geks en probeer maar eens of je een bijbeltekst kunt vinden die erbij past. Dat kan namelijk altijd, en anders zoek je niet goed. Het is een goede oefening, denk ik altijd, om dat te doen, maar ik mag het eigenlijk niet aanbevelen om het zo te doen. Dat moet je dus niet doen. Je moet schriftgedeelten lezen en ze interpreteren, schriftgedeelten lezen en vergelijken met anderen enzovoorts. Hè? Niet om je eigen gedachten te onderbouwen, maar om de gedachten van de schrift te leren verstaan. Dat is de manier waarop het moet. En verder is het zo dat er nog een misverstand is, want je kunt wel zeggen de engelen zijn zonen Gods en Christus is zoon Gods, dus hij is een engel. Dat is niet helemaal verkeerd als je die conclusie trekt, maar je moet ermee oppassen, want dit schriftgedeelte zegt niet dat hij zoon van God is. Dit schriftgedeelte zegt dat hij de zoon van God is en als de zoon, als zodanig, is aangesteld en dat is nog wel wat anders. Want als vader 7 zonen heeft, stelt hij er, vooral als de man koning is, dan stelt hij er 1 aan tot zoon. De anderen zijn ook zonen, maar hij stelt er 1 aan tot zoon, want de aanstelling tot zoon is officieel de aanstelling tot eerstgeborene. En God heeft niet tot willekeurig welke engel ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, maar heeft gezegd tot de Heere Jezus Christus, die wij inderdaad kennen in zijn functie van engel, namelijk als boodschapper Gods, en zeker als hemelswezen. Dat kan er niet missen. En als de onzienlijke, enzovoort, zodat het begrip engel op alle mogelijke wijze op hem van toepassing gebracht kan worden, maar hij is er niet zomaar één. En dat is maar waar het om gaat. Hij is er niet zomaar één, al was het maar omdat God hem inderdaad aangesteld heeft tot zoon, gemaakt heeft tot zijn eerstgeborene, waardoor hij een positie ontving hoger dan welke engel ook. En je kunt eventueel dus ook zeggen hoger dan welke andere engel ook, want het gaat goed, kun je rustig zo zeggen. Waarna eventueel de vraag is, maar waarom is deze engel dan inderdaad de allerhoogste, en waarom werd deze tot eerstgeborene van God aangesteld? En het antwoord is gewoon, omdat hij inderdaad God zelf is. De veruiterlijking van God als zodanig. Het beeld Gods, dat is wat hij is. En in zekere zin was hij dat, denk ik ook, voor zijn menswording. En ik zeg dat terughoudend, omdat het moeilijk is om daar een serie schriftplaatsen voor te geven. Maar het is wel, denk ik, de Bijbelse gedachte. Maar hoe dat ook zij, het gaat niet om wie hij was, het gaat om wie hij is nu. En hij is de mens. die inderdaad uit de mens geboren werd. Hij is God, die inderdaad ook uit God geboren was, niettemin, zo was het. En hij is uitermate verhoogd, dat betekent dat de mens uitermate verhoogd is, maar dat is weer zo, omdat hij inderdaad God is, dat wil zeggen door God zelf was verwekt. En daarom heeft God hem van tussen zijn overige dienstknechten uit, zal ik maar zeggen, aangesteld tot eerstgeborene. Vandaar dat de Heer Jezus ons voorgesteld wordt als de geopenbaarde Godheid. Dat is de ene kant van het verhaal, maar hij wordt ons net zo goed voorgesteld als de allerhoogste mens, en dat is hij namelijk ook, en als hemelswezen en als de belangrijkste boodschapper Gods ooit in de geschiedenis, is hij uiteraard engel, en dus de allerhoogste engel. En dat is ook inderdaad wat hier in Hebreeën naar voren gebracht wordt, een positie van Christus. Aan de rechterhand Gods, met God gelijkgesteld dus, want dat is de gedachte, inderdaad als mens, uitermate verhoogd, maar tegelijkertijd wordt hij beschouwd inderdaad als engel, al was het maar die engel die in het Oude Testament zo vele malen verschijnt. Ik heb de statistieken voor u bij willen houden, moet ik zeggen, maar het is mij niet gelukt. Ik denk, ik ga eens even een telling maken van hoe vaak een engel verschijnt sowieso in het Oude Testament. Dat bleek al moeilijk te zijn om dat te tellen. Ja, tellen hoe vaak het woord voorkomt. Nou, dus ook niet eens zonder problemen, moet ik erbij vertellen. Ik heb willen tellen hoe vaak een engel verschijnt en hoe dikwijls dan, in al die gevallen, die engel niemand anders blijkt te zijn dan Jehovah zelf. Nou, die telling heb ik niet kunnen maken. Daar mocht ik wel een week vakantie voor nemen om dat werk te kunnen doen. Hoe vreemd het ook klinkt. Dus daar zover ben ik niet gekomen. Dat lukt namelijk zomaar niet. Want het blijkt namelijk dat de schriftplaatsen zijn die daar zeer expliciet over zijn en spreken over de engel des Heren. En dat betekent gewoon de engel, namelijk de Heer zelf. De Heer zelf die in een zichtbare gedaante zich openbaart, die dan beschreven wordt of aangeduid wordt als engel, zeg maar boodschapper, maar wel degelijk een hemelswezen die zich op aarde manifesteert, zichtbaar verschijnt en soms ook weer zichtbaar verdwijnt, of kan dat niet? Onzichtbare verdwijnt? Nou, weet ik niet. Onzichtbaar wordt, vooruit. Maar dat gebeurt allemaal. En in sommige gevallen is heel duidelijk dat het Jehovah zelf is. In andere gevallen aanvankelijk helemaal niet, maar later wel. Als naarmate de geschiedenis vordert enzovoorts. Dat blijkt dus een heel moeilijke zaak te zijn. Maar ik ben wel van mening, want zover heb ik het wel kunnen volgen, dat in ieder geval in de meerderheid van de gevallen dat een engel of engelen verschijnen in de Bijbel, dat in de meerderheid van die gevallen gewoon sprake is van een verschijning van de Heer zelf. Van Jehovah zelf. Dat is ook een bekend gegeven trouwens, al moet ik er meteen bij vertellen dat in de traditionele naslagwerken gewoonlijk de telling aan de krappe kant is, blijkbaar, want men vergeet er nogal een paar hoor. In ieder geval is men geneigd om, als in het Oude Testament gesproken wordt over de verschijning van de engel des Heren, om dan te zeggen dat is een verschijning van de Heer zelf. En men noemt dat dan eventueel zelfs niet alleen een theofanie, namelijk de verschijning van God, theos, maar men noemt dat zelfs dikwijls een christofanie, omdat men een voorverschijning van Christus inziet. En terecht, maar het verschil is niet groot natuurlijk, want als God verschijnt, verschijnt Christus. Ik bedoel, dat is niet iemand anders, dat is dezelfde. Dus als het gaat om een theofanie, is het een christofanie en andersom. Er valt wel meer over te zeggen, maar dat doet nou even niet ter zake. Maar het blijkt dat als men in het Oude Testament leest over de engel des Heren, of gewoon over engel des Heren, dan leest men erin, dat is Jehovah zelf. En ik geloof terecht, dat blijkt ook uit de verdere omstandigheden en op de wijze waarop die engel wordt aangesproken en waarop de engel zich ook bovendien eer laat welgevallen, zich laat aanbidden, zal ik maar zeggen. Want dat is hoogst ongebruikelijk voor een engel, hoor. Maar als hij het wel doet, moet het de Heer zelf zijn. Dat is één ding. Maar als daarna in het Nieuwe Testament gesproken wordt over engel des Heren of een engel des Heren, dan is men weer niet geneigd te zeggen dat is Jehovah zelf. Maar dat komt omdat men dan ineens moeite krijgt met de gedachte dat bijvoorbeeld de Heer zelf zijn eigen geboorte komt aankondigen. Zoiets, hè? Daar heeft men dan moeite mee. En dus zal dat wel een gewone engel geweest zijn. Maar zo gewoon is die gewone engel niet, want als u het mij vraagt, als een engel gewoon is, in de Bijbel, ik geef maar een beetje samenvatting van wat ik zo in het algemeen gezien, ik kan al die schriftplaatsen niet geven, maar als een engel gewoon is in de Bijbel, dan gaat het over engelen, meervoud, en dan is het gewoon. Maar zodra een engel niet meer gewoon is, maar heel nadrukkelijk verschijnt, blijkt hij gewoon de Heer zelf te zijn. In veruit de meeste gevallen, en in andere gevallen heb ik alleen maar twijfel. Dat wil zeggen, weet ik het niet en moet ik het laten bij wat de schrift ervan zegt. Maar dat betekent dus dat in zeer vele gevallen, en zelfs de meeste gevallen waarin sprake is van de verschijning van een engel, dat gewoon sprake is van de verschijning van de Heer zelf. En vandaar de redenering dat engelen in het algemeen maar uitdrukkingen zijn van goddelijke krachten, zal ik maar zeggen, die als die krachten zich kenbaar maken, een min of meer menselijke gestalte of gedaante aannemen, maar ze zijn er alleen zolang ze wat moeten doen, en als het werk gedaan is, dan lossen zij weer op, zijn zij weer weg. Maar het is natuurlijk wel zo dat waar Jehovah verschijnt in het Oude Testament, is deze Jehovah niets anders dan een veruiterlijking van de in wezen onzienlijke God, van een God die geest is. Zodat het waarschijnlijk toch aardig in de buurt ligt als ik zeg dat Jehovah inderdaad verschijnt voor de gelegenheid en in die vorm ook alleen maar bestaat voor de gelegenheid. Vorm bestaat sowieso maar voor de gelegenheid. En daarna verdwijnt hij gewoon weer. Dat wil zeggen, hij had niet op te bestaan als zodanig. Het is God die zich openbaart voor de gelegenheid in een zichtbare gedaante, die zich zichtbaar maakt en dan die gedaante aanneemt dus. En daarna hoeft hij niet meer gezien te worden en wordt hij dus weer de onzienlijke en is God geest. En hoe dat eruit ziet, nou, dat ziet er niet uit. Ja, kan ik ook niet helpen. Maar dat heeft geen gestalte. God is de onzienlijke, de ontastbare, de onkenbare enzovoorts. Maar als hij zich kenbaar maakt, neemt hij die gedaante aan. Maar de mens zal zeggen, dat is een engel. Dat is de verschijning van een hemels wezen. En zo is het ook. En in die zin is zelfs Jehovah, ook zonder de toevoeging engel, in het Oude Testament, één engel Gods. Ik kan niet missen. Nou even onder elkaar. Wie gaf aan Mozes de wet? Toen stak Jantje zijn vinger op. Ik heb het niet gedaan, juf. Echt niet. Maar goed. Wie gaf de wet aan Mozes? Zie, je krijgt twee antwoorden. En zo hoort het ook. Daar ging het ook om. De een is Jehovah zelf, de Heer zelf. Die heeft hem trouwens zelf geschreven, met zijn vinger in de stenen ingegrift. Staat er toch allemaal? Ze werden hem door de Heer, door Jehovah zelf, ter hand gesteld, door Jehovah, de God van Israël. Toch? Maar in het Nieuwe Testament staat erover dat de wet door engelen besteld is in de handen des middelaars. Waarbij men toen, voor zover ik mij herinner, in mijn Bijbel, in Galaten, dat middelaar ook nog met een hoofdletter geschreven heeft. Toen was men dus helemaal de draad kwijt, want toen was de gedachte dat God de wet gaf in de handen van engelen. Die hebben hem toen gebracht naar Jehovah, want die moet dan de middelaar geweest zijn. En die heeft hem weer doorgegeven aan Mozes, waarna je afvraagt of de verbindingslijnen voortaan niet wat korter gemaakt kunnen worden. Dus dat is een groot misverstandenspel. Er staat, de wet is door boodschappers, de engelen, besteld in de handen van de middelaar. En de middelaar is met een kleine letter. De middelaar is namelijk Mozes, de middelaar van het oude verbond, zoals Christus de middelaar is van het nieuwe verbond. Maar er staat, door engelen besteld in de handen van Mozes. Maar lees je de oud-testamentische geschiedenis, was het Jehovah zelf. En die moet dan toch op zijn minst, om het kloppend te houden en krijgen, moet dan toch op zijn minst één van die engelen geweest zijn. Want als je het smal toepast, was het Jehovah zelf die aan Mozes de wet gaf. En als je het breder neemt, blijft het Jehovah zelf die de wet aan Mozes gaf, alleen zijn er kennelijk anderen in betrokken. Misschien, ja, dat weet ik dan niet, maar hoe stel je dat voor, nietwaar? Misschien waren er die moesten zorgen dat die berg stond te schudden op zijn grondvesten. Anderen moesten misschien met bliksem gooien. Ja, ik bedoel, dat klinkt natuurlijk wellicht wat spottend, maar dat bedoel ik niet. Maar dat is wel wat beschreven staat. Dus je mag toch aannemen dat daar nog wel andere krachten op zijn minst in het spel waren. Toen daar gebeurde wat later in Hebreeën 12 zo uitgebreid beschreven wordt. Die schuddende berg, weten we dat vuur en de donder en wat er maar wezen mag. Er zijn heel wat krachten in de weer geweest. En aangezien het hemelse krachten waren, kunnen we rustig zeggen dat engelen waren. Maar daarbij was dan toch in elk geval Jehovah zelf de belangrijkste engel. En anders kun je niet zeggen, denk ik, hè? Kun je niet zeggen, de wet is door engelen besteld in de handen van de middelaar. Moet minstens één engel geweest zijn. Nou, die één engel was dan Jehovah zelf. Maar dat klopt dus precies. Jehovah als hemelswezen, zo u wilt, als boodschapper van de onzienlijke God, die bij gelegenheid zich in die vorm en onder die naam en onder die titel ook, hè, dus, vertoont aan de mens. Maar hij blijft het beeld des onzienlijken Gods. En dat is wat ik er straks al probeerde naar voren te brengen. Wij kennen Christus, beschreven het Nieuwe Testament als het beeld des onzienlijken Gods. Dat is hij geworden na zijn opstanding, maar het neemt niet weg dat hij dat daarvoor, voor zijn menswording, kennelijk ook was, al lezen wij dat niet zo letterlijk over hem. Maar als hij dat was, als zoon van God, hè, als hij dat was, was hij ook engel Gods, en in die hoedanigheid kennen wij hem inderdaad in het Oude Testament. Waarna wij weer lezen, gaat hij weer. Hebreeën 1 vers 5, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? En als je nou alleen dit vers hebt, dan lees je dus, God heeft niet tot een van de engelen gezegd, gij zijt mijn zoon, maar God heeft tot de Heer Jezus Christus gezegd, gij zijt mijn zoon. Waarna sommigen dan concluderen, dan was Jezus Christus dus niet een engel. En dat klopt ook, hij was ook niet een engel. Hij was dé engel. Het werd niet tot engelen in het algemeen gezegd, maar het werd gezegd tot iemand die hoger is dan de engelen, maar dat wil nog niet zeggen dat hij dan zelf niet als engel beschreven zou worden, of zou kunnen worden. Wie is de hoogste van alle militairen?
Ik weet het wel. Hè? Dat
moet wel een gevallen worden.
Dat
het
wel een
gevallen is. Is dat zo? Toch niet die van over de grens bedoelt? Oh nee, die bedoel ik niet, hè. De chef-staf zal ik maar zeggen. Maar die is wel zelf ook militair. Dat is maar waar het om gaat. De chef van alle soldaten is de allerhoogste soldaat in rang. Alleen die noemen wij niet soldaat. Militairen noemen ze dat daar, geloof ik, inmiddels. Want naarmate men meer sterren en strepen krijgt, veranderen de klinkers. En uiteindelijk zelfs de medeklinkers hebben begrepen. Maar laat dat maar zitten. Toch? Is het niet zo, broeder? Ja, toch. Daarvoor. Laat maar zitten. Maar waar het om gaat is dat de chef van de militairen zelf ook militair is. Dat kan heel goed. Ik krijg alleen last met de minister nou natuurlijk. Maar vooruit. Want die zit zichzelf als de chef. Maar daar gaat het niet om. Maar het kan toch best dat de chef, de hoogste van alle engelen, het hoofd der engelen, degene die aan wie alle engelen onderworpen zijn, dat die zelf ook een engel is. Dat kan toch heel goed? Daar is dan niks mee mis. En daarom kan de uitdrukking mijn engel ook inderdaad op de Heer Jezus zelf van toepassing gebracht worden. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Ik ga er nou niet op in, hoor, op de uitspraak in Malachi. Maar hij is wel aardig, omdat via deze woordkeus inderdaad de gesproken wordt over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem ook maar iets tekort gedaan wordt. Ziet, ik zend mijn engel, zegt God, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht henen. Nou, dat kan de allerhoogste zijn die er is. Dat kan heel goed. Maar het kan net zo goed de allerlaagste zijn die er is. Zie, ik zend mijn engel, mijn boodschapper, de loopjongen. Kan het ook zijn. En ik denk niet dat mensen als Malachi of Johannes de Doper, die zeker niet, of mensen als Elia bezwaar zouden te maken tegen deze uitdrukking. Je personeel zou worden om een boodschap gestuurd. Dat kan heel goed, maar het geeft ruimte inderdaad om dezelfde uitdrukking toe te passen op meerdere niveaus en op meerdere figuren, op mensen, zowel als op de zoon des mensen dan wel de zoon van God. En dat is maar waar het om gaat. Het blijft dus een brede uitdrukking, dus je kunt nooit een rijtje maken van aspecten van een engel. Engel is dit, een engel is dat, een engel is zus, een engel is zo. Een engel is een hemels wezen. Ja, kan, maar het hoeft helemaal niet. De term wordt ook gebruikt voor gewone mensen. Hangt van het verband af, het moet nog blijken. En daar komt er natuurlijk nog wat anders bij. Het is vanzelfsprekend dat wij ook geen uitdrukking kennen, geen woord kennen, speciaal, exclusief ter aanduiding van hemelse wezens, want buiten de Bijbel om, zal ik maar zeggen, kennen wij eigenlijk geen hemelse wezens. Het enige wat een beetje in de buurt komt, en wat wij kennen ook buiten de Bijbel om, zijn de demonen. Maar om dat nou hemelse wezens te noemen, vind ik nogal overdreven. Geestelijk, ja, want we zien ze normaal gesproken niet. Enkele uitzondering dagen later, want het gebeurt. Maar normaal gesproken niet. Maar dat maakt ze nog niet meteen hemels. Ik denk dat dat wel een beetje een overstatement zou zijn. Hè? Want engelen als zodanig zien we sowieso niet, kennen wij niet. Waarom zouden wij er een woord voor hebben? Dus ook nergens voor nodig. En bovendien, de brede toepassing van het begrip engel geeft inderdaad de grote ruimte om inderdaad over mensen te spreken die immers boodschappers zijn, die het woord bewaren en doorgeven. Mensen namelijk die toch uiteindelijk een hemelse positie zouden verwerven. Of verwerven. Krijgen gewoon, vooruit. De gemeente namelijk. Dus maar bij wijze van voorbeeld. Want hetzelfde geldt voor de engel, namelijk de Heer Jezus zelf. De mens, vernederd op aarde. Uitermate vernederd tot in de dood, ja, de dood des kruises. Niettemin aangeduid als engel. Want als in Malachi gesproken wordt over, zie ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, dan is dat of de rechtstreekse verwijzing naar het optreden van Johannes de Doper, voor zijn dood uiteraard, of het is de verwijzing naar het optreden van de Heer Jezus, net zo goed, voor zijn dood en dus in zijn vernedering. Zo'n hoge titel is het dan dus ook niet. Maar tegelijkertijd blijft hij de engel Gods, ook in onze dagen is hij dat nog, alleen nu uitermate verhoogd. Want God heeft in deze laatste dagen, het vers heb ik niet gelezen, Hebreeën 1 vers 1, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Nou, als God tot ons spreekt door de Zoon, en als het woord Gods dus tot ons komt door de Zoon, wat is die Zoon dan? Wat is dan zijn functie? Die van boodschappen. Toen zei Johannes, wat dacht je wat? Hij is het woord zelf, hij is zelf het woord. En dus als er dan een boodschapper is, is hij het. Maar aangezien het woord God is, is hij dus God en engel gelijktijdig, terwijl diezelfde titel engel net zo goed aan hem gegeven kan worden in zijn optreden en in zijn bediening die hij hier beneden op aarde had. Zo breed is dat begrip. Daarom is het onmogelijk om te komen tot een Bijbels verantwoorde angelologie. Ik heb eens een meisje gekend die hier. Nou ja, laat maar zitten. Een leuke naam, toch of niet? Angel, ja. I got a date with an angel. Maar goed, er staan drie mollen, maar daar hebben we het een andere keer weer over. Dus waar het om gaat is dat het begrip niet zo vast ligt. Dat moet u in gedachten hebben. Overal waar u in de Bijbel leest over engelen, de verschijning van een engel, je weet nooit wat het is. Het moet uit het verband blijken, want je kunt niet een boekje opslaan en zeggen, er staat het is dit, is dat. Want zo werkt het namelijk niet. En in sommige gevallen wordt de term zelfs in wel zeer dubbelzinnige betekenis gebruikt. En daar gaat het maar om. Nou, hoe dan ook, het is deze Christus die inderdaad tot zoon werd aangesteld met de woorden: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan staat er: tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? En dan moet je gewoon van goede wil wezen om het te begrijpen. En dus daarin lezen dat dit inderdaad niet gezegd is tot een engel in het algemeen, maar tot de Heer Jezus Christus. Waarmee niet gezegd is dat hij geen engel is, maar voor zover hij een engel is, is hij toch een andersoortig wezen, om zo te zeggen, en voor zover het zeggen mag, dan de engelen in het algemeen. Hij onderscheidt zich van de zonen Gods, doordat hij niet slechts een schepping Gods is, maar inderdaad de uitdrukking is van het leven van God zelf, en zegt dus maar, hij is door God zelf verwekt, zo kun je het ook zeggen. Dat dekt ook niet alles, want er zijn begrippen die ze daar weer aan onttrekken, maar het is in ieder geval een van de belangrijkste verschillen, zal ik maar zeggen. Engelen worden geacht ooit geschapen te zijn, zoals Adam. Met een schijnbare leeftijd heet dat, hè? Dus ze werden geschapen, toen waren ze meteen al 30 jaar oud of zo, en misten de 30-jarige ervaring. Dus waren ze dan wel, die discussie krijg je dan, engelen werden niet als baby's geschapen, hoewel je uit sommige afbeeldingen de indruk zou krijgen dat ze altijd baby's gebleven zijn. Soms zelfs zonder luier, inderdaad, ja. Vreemd, hè? Wat een vreemde gedachte over engelen, soms, hè? Ik heb eens iemand gekend die zei, mijn vrouw is een engel. Er werd ook slecht begrepen, maar was er een bij die zei, heb je geluk? De mijne leeft nog. Maar, zo zie je maar, wat je onder engel verstaat, het kan heel verschillend zijn, hè? Mijn vrouw is een engel, maar volgens de Bijbel is een engel engelen mannen. Dus dan zit je ook niet zo leuk mee dan, denk ik, hè? Dus laat maar zitten. Maar in ieder geval, de Heer Jezus Christus onderscheidt zich van de engelen. Men kan dus, oude verhaal, men kan dus een lijst maken van verschillen tussen Christus en de engelen. Maar als je dat gedaan hebt, moet je ogenblikkelijk minstens zoveel tijd steken in het opsommen van de argumenten op grond waarvan Christus wel degelijk een engel is. De overeenkomst namelijk. Dat zeg ik ook altijd over de gemeente en Israël, hè? Een lijst met verschillen is leuk, maar daarnaast moet je de lijst met overeenkomsten leggen. En dan heb je ongeveer een idee hoe het in elkaar steekt. En dat is met deze dingen ook zo. Christus is anders dan de engelen, bijvoorbeeld volgens Hebreeën 1 vers 5. Maar hij komt net zo goed overeen met de engelen, want er zijn schriftplaatsen, talloze, eigenlijk de meeste schriftplaatsen waarover engelen gesproken wordt, zijn de schriftplaatsen waarin inderdaad gesproken wordt over Christus zelf. Wij kennen hem dan ook als zodanig in het Oude Testament. Ik heb gelezen ergens onder 5 verschillende namen. Ik heb zelf verteld, ik vond er 7. 7 verschillende titels in verband met dat hij engel is, hè? Je vindt namelijk de uitdrukking engel des Heren. Ik heb ze niet geteld, hoor. Hoe vaak? Maar u vindt hem als engel des Heren. Ik vertaal de uitdrukking bij voorkeur met engel namelijk de Heren. Want dat kan heel goed. Engel, namelijk de Heer, een boodschapper, namelijk Jehovah zelf. Niet zomaar een engel, maar Jehovah zelf. De hoogste engel dus eigenlijk dan, hè. Dus engel des Heeren. We kennen ook engel des aangezichts. En waarom zouden we dat ook niet lezen als engel, namelijk aangezicht? Want als een engel verschijnt, is het de uitdrukking van iets. En als Jehovah zelf verschijnt, wel, Jehovah zelf is in zijn verschijning de uitdrukking, de buitenkant en dus het aangezicht, want dat is de betekenis van het Hebreeuwse woord, de buitenkant, de oppervlakte, de openbaring van God. Het aangezicht Gods is niks anders dan Christus. De openbaring van de Godheid namelijk, de buitenkant Gods. Daarom kennen we God van aangezicht tot aangezicht. Want we hebben delen aan Christus die het aangezicht Gods is. Ja, of je dat begrijpt, doet er niet zoveel toe. Maar het is gewoon Bijbelse gedachtegang. Dienen het daarna te leren verstaan uiteraard. Hè? Maar de engel des aangezichts is dus hetzelfde feitelijk als de engel des Heeren of de engel Jehovah. Het is volstrekt hetzelfde. De veruiterlijking van de Godheid. Daarom kennen wij hem ook als engel Gods. En liefst met voorzetsel ervoor. Of met het lidwoord ervoor bedoel ik. De engel Gods wordt het dan. En waarom zou dat nou niet kunnen betekenen? De engel, namelijk God zelf. Want als engel des Heren betekent de engel namelijk de Heer. En als engel des aangezichts betekent de engel namelijk het aangezicht Gods. Waarom zou engel Gods dan niet voor de gelegenheid kunnen betekenen niet een engel die door God gestuurd is? Hoewel dat natuurlijk zo blijft. Maar de engel namelijk God zelf. Dus nog steeds dezelfde Jehovah zelf die wij inmiddels kennen als Christus. Wij kennen bovendien de vorst van het Heer des Heren, want zo wordt hij ook genoemd, bij gelegenheid, ook niet al te vaak, geloof ik, bij Joshua, als ik me goed herinner. De vorst van het Heer des Heren, waarna de vraag natuurlijk moet zijn, wat is het Heer des Heren? Heer met EI, weet u wel. De menigte betekent dat. Wat is het Heer des Heren? Dat is toch niet zo moeilijk? Er kunnen nooit de mensen zijn, want daar was je geen koning van of vorst van. Dus wordt het Heer de menigte des Heren, wordt dan inderdaad engelen? Daar komt het op neer, ja. Dat is een van de Bijbelse uitdrukkingen voor de menigte der engelen, het Heer des Heren. Nou, wie zou nou... Komt u hoor. Wie zou nou Heer zijn van het Heer des Heren? De Heer dus. Ja, drie mogelijkheden, drie maar. Ja. Hoe heet het? De vader van de zonen van Noach. Dan eerst een makkelijk hoe CBD is. Ja, dan hoor ik hem. Ja, dat was hem. Hoe heet de vader van de zonen van Noach? Noach. Hoe heet de vorst van het Heer des Heren? De Heer dus. Dus de vorst van het Heer des Heren is niemand anders dan de Heer zelf. Toch? Goed, weer duidelijk. Dan hebben we hem niet alleen als engel gehad, maar zelfs ook gewoon als man, een man. En uit de context, uit het verband waarin het genoemd wordt, blijkt dat het inderdaad niet zomaar een mens is, maar inderdaad wat wij een engel zouden noemen. Alleen vandaag worden we wat aarzelender in ons taalgebruik, hè? Maar een hemelswezen, een man, en dan soms ook man gods, wordt de uitdrukking uitgebreid. En hoewel de term man gods ook gebruikt wordt in het Oude Testament voor profeten in het algemeen, wordt de term net zo goed gebruikt voor de verschijning van zo'n engel uit de hemel, inderdaad. Zodat dan nog het verschil niet goed te maken is. Wat is een man gods? Kan een mens zijn, kan een engel zijn. Maar wat is een engel? Kan een mens zijn, kan een engel zijn. Dat is niet nauwkeurig te zeggen, dat kun je zo niet systematiseren. Maar goed, engel des Heren, engel des aangezicht, engel gods, vorst van het Heer des Heren, een man, gods, dat zijn er al vijf. Dan hebben we natuurlijk gewoon mijn engel. Jehovah spreekt via de profeet, onder andere via Malachi dan, maar ik meen dat het nog een paar keer voorkomt, en zegt, mijn engel. Spreekt over mijn engel, maar de uitdrukking mijn engel heeft kennelijk dan toch uiteindelijk de betekenis van ik, als boodschapper. Zie, ik zend mijn engel. Zie, ik zend mijn boodschapper. Maar hij zal zelf komen dan als boodschapper. Dat sluit het niet uit. Het zit niet in de term opgesloten, maar de term sluit het niet uit. Dus inderdaad, mijn engel, hoewel je mijn engel ook zou kunnen opvatten als de engel, namelijk ik. Maar goed, mijn engel, en dan hebben we nog de uitdrukking engel des verbonds. Nou, met welke engel heeft de mens of iemand dan ooit een verbond gehad of gesloten? Met wie van de engelen heeft mens of een volk ooit een verbond gehad? En waarom heet het dan engel des verbonds? Hetzelfde verhaal natuurlijk weer, hè? Dat is die zoon. Uit Hebreeën 1, vers 5. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon? Het punt is gewoon, de engel des verbonds is niemand anders dan Jehovah zelf. En dus werd inderdaad de wet door engelen, minstens één dan, besteld in de handen van de middelaar, namelijk Mozes. Maar die engel, als er één was, was het in ieder geval Jehovah zelf. En dus heet hij niet alleen engel, maar ook inderdaad engel des verbonds. En dat is de oud-testamentische toepassing van de term. Ik bedoel, de toepassing van de term op het oude verbond. Maar als je de term engel des verbonds toepast op het nieuwe verbond, krijg je precies hetzelfde. Want wie is de engel van het nieuwe verbond? Door welke engel werd het nieuwe verbond in werking gesteld en bekrachtigd? Door Christus dus, die gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle engelen, maar wel degelijk zelf aangeduid als engel, als de boodschapper Gods bij uitstek. En dus heet hij ook engel des verbonds. Dat kan in verband met het oude verbond, dat kan net zo goed in verband met het nieuwe verbond. Als je mij vraagt trouwens, is te verwijzen naar het nieuwe verbond, maar goed. En dat past dan ook beter natuurlijk in de context van deze Hebreeënbrief. Van daaruit is het natuurlijk maar een kleine stap. Ik praat er natuurlijk constant overheen, omdat het niet specifiek ons onderwerp is voor vandaag. Ik praat er natuurlijk constant overheen, maar de kwestie is namelijk dat in dat traditioneel ook verschil gemaakt wordt tussen engelen onderling. Ik zeg niet dat het in de Bijbel gebeurt nu, ik zeg alleen dat men dat verschil gewoonlijk maakt. Daar bestaan ook argumenten voor een tekstverwijzingen, zoals er zijn, de engelen in de hemel in het algemeen, de vele duizenden, maal tienduizenden engelen, want dat staat ergens in de Bijbel, ja, dus die moeten er zijn. Nou goed, en die zijn er vele, maar zoals daar zijn, er komt onderscheid, hè, de engelen en de aartsengelen, en dan zeg je zo, en je zegt, ja, er zijn nog meer, want dan hebben we de engelen, de aartsengelen, en dan hebben we nog de cherubijnen en de serafijnen, hè? Nou ja, in het algemeen overheden en machten en tronen en heerschappijen en namen die genaamd worden, als ik het zo goed zeg. Maar daar gaan we dan weer, hè. Engelen, die bestaan, dat is een duidelijke zaak. Aartsengelen, die bestaan niet. Nee. Aartsengelen bestaan niet. Als het nou in het enkelvoud gezegd zou worden, dan had ik er niet zo'n probleem mee. Want er bestaat er één. De opper. De opperengel. Aarts betekent gewoon eerste. Het is gewoon een verbasterd woord in het Nederlands ook. Aarts betekent gewoon eerste. Aartsvaders, eerste vaders of oudvaders zegt men dan weer. Maar aartsvaders heb je aartshertogen, aartsbisschoppen en weet je veel. Die zijn er weer hoger dan de gewone bisschop, zal ik maar zeggen. Maar het doet er niet toe. Waar het om gaat is dat de Bijbel niet spreekt over aartsengelen. Dat is gewoon misverstand. En ik heb zelfs in een naslagwerk gezien, dat was een neef, die, waarin Gabriel beschreven werd als een aartsengel. Nou, dat heb ik in mijn Bijbel niet kunnen vinden. Ik ken maar één aartsengel. En die kennen wij zelfs bij een naam. Die heet Michael. En daar houdt het dan weer mee op. Dus wij kennen engelen en één aartsengel. Maar ja, iemand moet toch de chef zijn van die engelen. Dus we hebben nog steeds maar gewoon engelen. Daarna het verhaal over cherubijnen en serafijnen. Of hoe ze maar genoemd worden. Hè? Cherubim, serafim. Of serafs, cherubs, of hoe het maar heet. Nou, daar mag ik eigenlijk vandaag niet over praten, om de eenvoudige reden dat ik niet kan inzien waarom dat engelen zouden zijn. Dat zijn namelijk geen engelen. Ze worden niet uitgezonden om een boodschap te sturen of iets dergelijks. Ze zijn geen zelfstandige wezens. Ze bestaan wel als zodanig, dat kun je nog net zo zeggen. Hoewel ik soms ook zeg, ze bestaan eigenlijk helemaal niet. Maar laat ik zo zeggen, ze komen in de Bijbel voor, maar het zijn absoluut, maar dan ook absoluut geen engelen. Dat is een groot misverstand. Alleen als wij denken aan een soort van levend wezen of zoiets, en die heeft vleugels, zelfs 2, 4 of 6, dan moet het een engel zijn. Want dat stond in de kinderbijbel, weet je wel. Een engel met 2 van die vleugels. Je zag alleen nooit hoe die vleugeltjes vast zaten. He? Daar was ik altijd nieuwsgierig naar hoe dat werkte dan. Hè? En aangezien cherubim zowel als serafim beschreven worden met vleugels, zullen dus engelen geweest zijn. Hier beneden hebben we ze nooit gezien. Dus zij zullen ze op de hemel zijn en dus zijn het engelen, een soort van engelen. Ja, dat zal wel, maar het is niet bijbels, het zijn geen engelen. Want het zijn niks anders dan symbolische voorstellingen. Emblemen namelijk, uit de symboliek, niks meer en ook niks minder. Net zo goed als dat er geen draken bestaan, hoewel ze in de Bijbel voorkomen. En zo goed als er geen... Hoe heet het meest dan toch? Ik had het naam moeten kijken. Als er geen griffioenen bestaan... Er bestaan niet. Maar ze komen wel voor op waterschilden, in de heraldiek en dus in het algemeen in de symboliek. Daar komt het op neer. En cherubim, dan wel serafim, als u het mij vraagt, zijn ze zelfs identiek. Ze worden met twee verschillende namen aangeduid. Hè? Nee, prins Bernhard heeft er 9, dus kan je voornamen alleen nog maar. Dus... Doe maar. Dus maar deze figuren worden dus in de Bijbel aangeduid met 2 verschillende namen, namelijk serafs of cherubs, en anders aangeduid met een zelfstandig naamwoord, dier, wat het maar wezen mag. Dieren, wat het maar wezen mag. Maar inderdaad, slechts typologie in een visioen met uitsluitend een overdrachtelijke betekenis. En zeg nou niet dat het een soort engelen zijn, want dat is niet zo. Wij kennen alleen engelen. En vervolgens 1 engel als aartsengel die ons onder de naam Michael wordt voorgesteld. Daarnaast kennen wij nog 1 engel met 1 naam, maar dat wil niet zeggen dat hij dan dus aartsengel is, want dan heb je er weer 2 en die krijgen dan weer oneenigheid. Ja, kan er maar 1 de eerste zijn. Dus die andere heet Gabriel, maar wordt niet als aartsengel beschreven, maar gewoon als engel of als man zelfs. Meer kennen wij er niet. Toen hebben sommigen gedacht, nou 2 is wel erg weinig. We zouden toch 7 moeten hebben. Dus men heeft er nog 5 bij bedacht. Maar dat komt uit de Talmud. Dus daar heb je nog niet alleen Michael en Gabriel, want die komen allebei in het Oude Testament inderdaad al voor. Ook uitsluitend maar in Daniel, geloof ik trouwens. En genadig genoeg, alleen maar in Daniel. Dus je zou wantrouwig moeten worden, er moet wat mee wezen. Maar goed, dat even terzijde. Maar men heeft er 5 bijgemaakt. Wie kent ze uit zijn hoofd? Raphaël komt er nog bij, heb ik nog onthouden. Jeruel of zoiets? Weet je veel. Het is ook niet van belang. Maar er zijn dus van die namen van in omloop, maar die komen op geen enkele wijze uit de Bijbel. Wij kennen uit de Bijbel engelen, maar niet alles wat in de Bijbel engel genoemd wordt, is ook inderdaad een hemelswezen. Sommige engelen zijn namelijk gewoon mensen in de Bijbel. En voor zover de rangorde is, verschil in rangorde is, is het een verschil in rangorde tussen de engelen in het algemeen, waar ik geen rangorde in verschil in beschreven vind verder, met daarboven 1 aartsengel die ons beschreven wordt bij sommige gelegenheden. Maar dat is weer iets heel bijzonders. Eigenlijk ook tamelijk excentriek. Die ene aartsengel onder de naam Michael. Maar daar zullen we het nogal over hebben. En de figuur van Gabriel, ja, die kan ik helemaal niks over zeggen. Ja? Ja. Ja, nou kijk, daar heb je nou zoiets. Exodus 25, de beschrijving van de Ark des Verbonds en het verzoendeksel. Dan vraag je je af, wat is een cherub? Nou, dat is zo'n gouden dingetje wat op het verzoendeksel staat, weet je wel. Het schijnt vleugeltjes te hebben, maar daar kan hij niet mee vliegen, want hij zit vast aan de verzoendeksel. Hè? Ik bedoel, wat weet je dan nog? Een gouden dingetje, met vleugeltjes. Maar niet om mee te vliegen. Waarom heeft hij dan vleugels? Bovendien, we hadden nog nooit van cherubs gehoord. Ja, 1 die stond bij de hof met 1 vlammend zwaard. Dat heb ik eens nagevraagd bij de foerier, eerlijk waar. In het hoe heet zoiets ook weer. Nou goed, in het magazijn zou ik dan maar zeggen. Bij de foerier, een vlammend zwaard. Maar dan wisten ze ook niet wat het was. Ik wel, maar goed. Ik heb ze niet verteld. maar een vlammend zwaard en een cherubim en een zwaard wat zich omkeerde. We willen zijn zwaard zich zien omkeren. Wat is daar de zin van? Enzovoorts. en om te bewaken de weg van de boom des levens, terwijl toch niemand kennelijk ooit moeite gedaan heeft om die boom des levens ooit terug te vinden, enzovoorts. Ik bedoel, wat is dat dan voor een ding, een gerub bij de hof? Een beveiliging of zo. Iemand die zorgt voor de beveiliging. Maar wat dan in de tabernakel als daar cherubim staan op het verzoendeksel? Wat doen die daar dan? Wij weten gewoon niet wat dat is. En dus, aangezien wij toch niet weten wat engelen zijn, kunnen we rustig zeggen, zonder risico te lopen, oh, dat zijn engelen. En dan zeggen wij weer, oh, zit dat zo? Maar we weten niet wat engelen zijn, dus nou weten we nog niet wat cherubim zijn. Ja, zo zit het gewoon, hè? We laten ons wat aanleunen. Bovendien worden ze geacht te staan rond de troon des Heren in de hemel. Maar wat ze daar nou weer doen? Moeilijk. Wij weten het niet. Zo zit dat gewoon. Wij weten dat niet. Maar het hele punt is, wij zoeken verkeerd. Wij dienen in te zien namelijk dat die figuren louter een symbolische betekenis hebben. Want nou even onder elkaar, wat is de functie eigenlijk van die kist die daar stond? Met dat deksel erop, waar bovenop de deksel dan die cherubim stonden. Kist heet het gewoon, hè? Ja, ark is heel plechtig, maar goed, het was gewoon een kist. Nou ja, met goud overtrokken, waar is die kist voor dan? Nou worden we handig, hoor, nou worden we handig. Nou, dat was opdat de stenen tafelen niet stuk zouden vallen. Toch, want toen moest Mozes toch eerst een kist maken enzovoorts. Hè? Nou ja, goed, maar dat ding moest ook alleen maar staan in de tempel, in het heilige der heiligen. Dat hoefde niet verplaatst te worden. Hoezo zou er wat weer mis kunnen gaan? Bovendien, nou ligt het in een kist en dan weet je nog niet zeker of echt die stenen tafel daar wel in liggen, nietwaar? Zodat die functie van die kist, die is toch maar hoogst twijfelachtig. Een zendinstallatie. Oh, vroeger zei Van Deneke dat het alleen een condensator was. En dan kreeg je dus een schok als je het ding onverwacht aanraakte. Later werd het een zendinstallatie. Nou, dus, hij gaat nog steeds door, dus. Dus typisch een Duitser. Maar dat mag je niet zeggen, geloof ik, tegenwoordig meer, hoor. Mag je niet zeggen, maar dat is Duits, laat ik het zo zeggen dan. Overal is een technische verklaring voor. Maar die technische verklaring is er niet. Bovendien, waarom zou je zo'n prachtige gouden kist maken die zoveel geld kost en daarna in een vertrek zetten waar nooit iemand mag komen? En waar nooit iemand hem ziet en waar het eigenlijk dus ook altijd donker is ook nog. Wat voor zin heeft dat? Niks. Toch? Waarom gebeurt het dan? Vanwege de typologie, vanwege wat het voorstelt. Wat is dan de betekenis van de cherubim? Waarom zijn ze er? Vanwege wat ze voorstellen. Waarna de vraag natuurlijk is, wat stellen ze dan voor? Nou, dat is makkelijk genoeg. Ze stellen voor de heerlijkheid van Christus. Het staat er namelijk bij. Nee, zal ik het uitleggen? Oh, dat gaat over serafs. Kan ik het weer niet uitleggen? Nou, vooruit dan maar. Even om de tijd, want ik moet nog even snel. Als ik in Jesaja over die figuren lees, dan wordt daar gezien de troon van Jehovah, eigenlijk die van Christus. Ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. En daar om die troon werden gezien, serafs staat daar vooruit. Werden serafs gezien. Maar het latere commentaar wat Johannes geeft op dat visioen, wat Johannes geeft op het visioen van Jesaja, is dat Johannes toen zijn heerlijkheid zag. Maar wat zag hij? Hij zag hem, Christus namelijk, omgeven door deze figuren. Maar Johannes er, hij zag zijn heerlijkheid. Waarmee het antwoord gegeven is feitelijk, want deze figuren, cherubim, ook dus aangeduid als serafim, inderdaad bij andere gelegenheid, zijn niks anders dan de uitdrukking van de verheerlijkte positie van Christus. En aangezien die verheerlijking van Christus van alles te maken heeft met zijn aanstelling tot zoon, kun je dus ook gewoon zeggen dat deze figuren de uitdrukking zijn van zijn eerstgeboorterecht. En die gedachte, daar kwam ik ooit het eerst op, omdat het begrip cherub weliswaar geen enkele betekenis heeft in het Hebreeuws, geen enkele betekenis. Maar het blijkt gewoon zo te zijn dat het begrip Gerub een anagram is van de Hebreeuwse term voor de eerstgeborene, of van het eerstgeboorterecht. Begoer, dat wil zeggen, het zijn drie letters en ze staan niet op de juiste volgorde. Dat heet in de taal een anagram. En het is een betrekkelijk normaal taalkundig verschijnsel, behalve dat het ook in als puzzeltje gebruikt wordt. Maar dat terzijde, het is een betrekkelijk eenvoudig taalkundig verschijnsel. De letters staan er, maar ze staan er op een andere volgorde om een of andere reden. En Gerub is niks anders dan Begoer, namelijk het is geboorterecht. Hangt ook rechtstreeks samen met begrippen als knielen, zegenen enzovoorts. Nou, waar het om gaat is dus gewoon dat wat de Gerub genoemd wordt in Genesis al, is niks anders dan een uitbeelding van de eerstgeborene uit de dood, Christus zelf, die alle macht zou krijgen over hemel en aarde, maar die in bijzonder geworden is door zijn opstanding tot de levensvorst, de bron van eeuwig leven. En dus vind je die eerstgeborene. Maar nou, als het anagram, als Gerub, vind je de eerstgeborene in de Hof van Ede of bij de Hof van Ede om te bewaken, dan wel bewaren, de weg naar de boom des levens. Want wie leven wil hebben van die boom, die wil leven in eeuwigheid, zal ik maar zeggen, wie van die bomen van het nieuwe verbond, want dat is het, die van het nieuwe verbond wil eten, het leven van het nieuwe verbond wil ontvangen, moet zich dus melden bij de poortwachter daar bij de Hof. De Gerub. Wie is dat dan? Nou, de Hof is het koninkrijk, zal ik maar zeggen. Die boom daarin is het nieuwe verbond en het leven van het nieuwe verbond. Maar als je er deel aan wil hebben, moet je komen tot die koning van dat koninkrijk, de hofmeester. Maar goed, tot de koning van het koninkrijk, dan wel tot de hoge priester inderdaad van dat nieuwe verbond. Die leven heeft in zichzelf en die geworden is tot levendmakende geest. Men moet zich bij hem melden. En bij zijn woord, zijn vlammend zwaard, want het is zijn woord, dan zeg ik altijd, dan gaat eerst je kop eraf en daarna mag je doorlopen. Ja. Kijk, dat onthoudt u, dat weet ik zeker. Zo'n uitdrukking onthoudt u tenminste. Dan gaat eerst je kop eraf en daarna mag je doorlopen. Dat kost je leven, maar daarna kun je terecht bij de boom des levens. We leggen het oude leven af en ontvangen er nieuw leven voor terug bij de boom des levens. En die Gerub, die daar de weg bewaakt, zal ik maar zeggen, met zijn vlammend zwaard. Waarom heeft hij vlammend zwaard in zijn hand? Dit is een leuke. Omdat je daardoor weet wie hij is. Want een vlammend zwaard, dan gaat die typoliek, het typologie, heraldiek, gooit door elkaar, het typoliek wordt het, hè. Een vlammend zwaard is de uitbeelding van het woord van God. Als je dus een figuur ziet, hoe die er ook uitziet, en hij heeft een vlammend zwaard in zijn hand, wie is hij dan? Christus, want die is het woord God. Dat is symboliek.
Dat geldt hier dan ook voor de staat dan.
Precies eender, Satan wordt ook beschreven als Messias, als gezalfde dus, als Gerub en dus als eerstgeborene, maar in een oude schepping. En Christus de eerstgeborene uit de nieuwe schepping, de eersteling, eerstgeborene uit de doden enzovoorts. Maar het geldt precies hetzelfde. Gerub, zodra iets Gerub heet, heeft de betekenis van de eerstgeborene, degene die heerlijkheid heeft, dat maar zeggen, die de hoogste macht heeft of hoe dat maar heten mag. En zo wordt Christus dus voorgesteld op de troon omgeven door de Gerubs. Gewoon de vier, waar ze geteld worden zijn het er vier. Of één, maar als er meerdere zijn, zijn het inderdaad vier. En soms heten het serafs, dat is van een andere afleiding, maar de betekenis blijft gelijk. Dat betekent het sowieso vurige en dan zijn we toch terecht bij het vuren, bij geestelijke dingen en bij heerlijkheid en bij licht. En soms heet het gewoon dieren, maar dat is in de laatste instantie waar het voorkomt, dat is een openbaring. Maar dan word je geacht dat al te weten, want ik blijf volhouden dat als je de voorgaande Bijbelboeken niet kent, dan zul je van openbaring niks begrijpen en dat is ook met opzet zo gedaan. Het was zo gemakkelijker geweest om die figuren in openbaring ook maar even gewoon serafs te noemen of gerubs, maar het heet dan gewoon dieren. Toch? En dan moet je zelf maar uitzoeken wat het is. Maar het kan niet missen uit de beschrijving van die figuren en uit de woorden die zij spreken. U weet wel, in het plaatje krijg je dan zo'n ballonnetje, weet u wel. Dat is het gewoon, dat is symboliek. Hè? Uit de woorden die zij spreken blijkt dat zij dezelfde zijn als de serafs uit Jesaja 6 en daarmee dezelfde als de cherubim uit Ezekiel 1 en Ezekiel 10 en dus ook dezelfde als de cherubim op het verzoendeksel, want het verzoendeksel is de uitdrukking van de troon van Christus en de heerlijkheid van Christus en dus worden daar gezien cherubim op het verzoendeksel, waarna de vraag is, dit is voor de pauze, hoeveel cherubim stonden er op één verzoendeksel? Maar daar laten we het bij.